Je luistert naar Nederland op de kaart. De podcast over het ontstaan van Nederland. Martin Berendsen en Paul Brood, auteurs van de serie Historische Atlassen van W Books, gaan elke aflevering in gesprek met een nieuwe gast over een nieuw onderwerp. Maar in deze eerste aflevering zijn ze nog even met z'n tweeën, om de podcast te introduceren.
We zitten in de bibliotheek van W Books, onze uitgever. En we gaan ons eerst maar eens eventjes voorstellen. Ik ben Martin Berendsen, in het dagelijks leven directeur van de Openbare Bibliotheek. Maar daarvoor was ik algemeen rijksarchivaris en directeur van het Nationaal Archief. En daar heb ik iemand leren kennen met wie ik toen wij samenwerkten heel erg veel plezier had bij het voorbereiden van alle stukken die we maar moesten schrijven of uitspreken over de Nederlandse geschiedenis. En dat is Paul Brood en die zit hier bij mij aan tafel. Paul, wil jij even voorstellen?
Zeker, het genoeg is geheel wederzijds. Maar Martin, inderdaad, de jaren dat je bij het Nationaal Archief werkte, tussen 2008 en 2014 of zo geloof ik, was een ontzettend leuke tijd waar we heel veel samen gedaan hebben. Ik herinner mij onze actie om de topstukken van onze nationale geschiedenis veel meer over het voetlicht te krijgen. En volgens mij zijn we daarin geslaagd, want iedereen weet tegenwoordig wat het plakkaat van verlating is.
Ja, want er zat ook nog een discussie overigens onder. Dat was natuurlijk wel een leuke, want de discussie volgens mij was toen, wat is nou het topstuk van de Nederlandse geschiedenis? En ik kan mij nog herinneren dat daar heel ceremonieel in een hele grote glazen box de Vrede van Münster stond.
Ja, ja zeker. Ja, dat werd altijd als het begin van onze zelfstandigheid, onze onafhankelijkheid gezien, hè? En die was ook heel mooi geborgen in een heel mooi kastje. Er was ook een mooi kistje bij waar de Vrede van Münster in lag. Maar dankzij jou vooral, denk ik, en misschien heb ik daar wel aan meegewerkt, is daarna toch het plakkaat van verlating naar boven gekomen. En daarmee werden we natuurlijk een beetje geholpen door de Amerikanen die hun Declaration of Independence hadden. Maar ons plakkaat van verlating was wel even 2 eeuwen ouder. Dus,
Ja, en ik kan me dat nog, het is leuk dat je daar verwijst, ik kan me dat nog heel goed herinneren. Want ik moet ook heel eerlijk zeggen, ik werd op dat idee gebracht om niet die Vrede van Münster, maar dat plakkaat van verlatingen beet te pakken. Notabene door mijn toenmalige collega, de directeur van het Nationaal Archief van Indonesië. Want die zei, ja, kijk, je kunt de onafhankelijkheid krijgen, maar je kunt hem ook nemen. En dat deed hij toen, toen hij bij mij op bezoek kwam. Ik werkte een maand bij het Nationaal Archief en toen kreeg ik een bezoek van de Algemeen Rijksarchivaris, de directeur van het Nationaal Archief van Indonesië. En die zei in de eerste zin, ik kan het me nog herinneren als de dag van gisteren, die zei in de eerste zin, wandelde hij mijn kamer binnen en toen zei hij, hello Martin, my name is Joko Utomo. When do you actually think Indonesia became an independent country? En toen dacht ik even na en toen zei ik, ja Joko, ik heb op school geleerd dat dat in 1949 was, maar ik neem aan dat jij op school hebt geleerd dat dat in 1945 was. En toen keek hij mij aan, ik weet het nog heel goed. En toen zei hij deed het in het Engels. Laat ik dat ook nog even onderstrepen. Hij deed het in het Engels en toen zei hij, dat is een heel wijs antwoord. Hij liet mij daarmee zien dat hij heel goed Nederlands sprak. Maar dat hij het toch van belang vond om mij eerst even in het Engels aan te spreken. Want ja, ook dat Nederlands, nou ja. Die geschiedenis, maar die leidde er dus toe dat wij, en daar hebben we inderdaad heel erg hard aan gewerkt samen, dat wij dat plakkaat van verlatingen, dat was namelijk het document waarmee wij niet de onafhankelijkheid kregen, maar de onafhankelijkheid namen. Daar is van alles over te zeggen of dat nou wel of niet precies zo gebeurde. Maar goed, het was een document waarin we een onafhankelijkheid verklaarden. En die Vrede van Münster was een document waarmee we de onafhankelijkheid dan formeel hadden gekregen. Nou, lang verhaal kort. Wij hebben toen met elkaar daar heel veel aan gedaan. Zijn elkaar een beetje uit het oog verloren. Maar juist toen dat plakkaat van verlatingen in 2018, voor zover ik me kan herinneren, ook door een nationale verkiezing als het topstuk van Nederland.
Pronkstuk
van Nederland, Nederland werd ja, erkend. Ja. Toen gebeurde er nog weer iets leuks. Toen kwam er namelijk allerlei publiciteit over het plakkaat van Verlatingen als een pronkstuk van Nederland. En prompt een week daarna verscheen er een heel aardig opinieartikel in een van de grote kranten van een of meerdere Belgische historici die zeiden: plakkaat van Verlatingen, pronkstuk van Nederland. Het is helemaal niet alleen maar een pronkstuk van Nederland. Het is ook een pronkstuk van België. Hoe zat dat ook alweer?
Ja, ja. Nou, ze beschouwden het eigenlijk, de grens van Nederland en België is natuurlijk vloeiend geweest in de afgelopen eeuwen. Dus daar had het ook mee te maken. En eigenlijk onder ons gezegd, de Latijnse naam voor Verenigde Nederlanden is Belgium Föderatum.
Dus wij zijn eigenlijk ook België.
Eigenlijk zijn wij ook België, dus daar komt het in het kort op neer.
Nou ja, en toen die ontdekking er eenmaal was, hè, dus toen wij de Nederlandse geschiedenis weer eens even niet alleen maar door het oog van Indonesië, maar ook door het oog van België gingen bekijken. Toen was de verwarring compleet. Toen kwamen we in gesprek met de dames en heren bij W Books en zeiden we, zou het niet leuk zijn om daar eens een boek over te schrijven. En zei ik in een onverlaten moment, ik zou het ook wel heel erg leuk vinden als er dan eens af en toe een kaart in zou komen. En toen spraken de collega's en de partners inmiddels bij W Books de onvergetelijke woorden: maar dan wordt het een atlas. Nou, dat hebben we geweten, want we hebben inmiddels 4 atlassen, 5 atlassen zelfs gemaakt. Maar het begon allemaal met de historische atlas NL. Daarin vertellen we het verhaal hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt. Paul, nou ja, daar schrijven we over. Dat is nou niet een heel lineair proces geweest, zou je kunnen zeggen.
Nee, nee, precies. En dat maakt het denk ik ook het aardige van deze historische atlas. Dat je een beeld van, nou ja, laat maar zeggen, 1000, 2000 jaar krijgt. Van hoe Nederland geworden is, wat het nu is. En dat het ook heel veel puur van het toeval afhangt dat een situatie nu is zoals die is. Want had dat voor hetzelfde geld totaal anders kunnen zijn. Soms is het puur toeval geweest dat iets geworden is wat het nu is. En door je daarin te verdiepen, door daar het materiaal bij te verzamelen en door dat in kaart te brengen, dan krijg je daar wel een heel mooi beeld van.
Onze eerste hoogleraar vaderlandse geschiedenis, de grote Fruin, daar zijn veel straten en lanen naar meneer Fruin genoemd, opent een van zijn standaardwerken met de zin, ik ga hem proberen uit mijn hoofd te citeren, waar de Engelsen en de Fransen al zo'n 1000 jaar maar naar één doel toewerken, namelijk het creëren van een rijk, is alles wat die Nederlanders hebben gedaan op geen enkele manier daarmee te vergelijken. Daar zat namelijk geen enkel doel en geen enkele richting in. En dat zou je misschien tot de conclusie kunnen leiden dat het ontstaan van Nederland, nou ja, wij noemen het bij elkaar geraapt, maar vanuit een ander perspectief zou je kunnen zeggen op Europese schaal een soort bedrijfsongeval. Het had er net zo goed niet kunnen zijn.
Ja, 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 zeker. En werd me dat ook weer bewust toen wij onze laatste verschenen atlas maakten, het wateratlas, waarin heel duidelijk werd dat het water daar natuurlijk ook een enorme belangrijke rol bij gespeeld heeft, hoe Nederland geworden is wat het was. Want als wij niet zo, aan de ene kant niet zo dom waren geweest om het water weer binnen te halen, en aan de andere kant weer slim genoeg om het water er weer uit te krijgen en tegen te houden, ja, was misschien Nederland helemaal niet geweest. En was het eerste West-Europese land was België geweest.
Lagen wij ook nog steeds in
België? Lagen wij onder water, ja, precies. Ja.
Ja. En je hoort ook nog wel eens, zeker in de meest recente tijd, hè, in dit jaar hoor je ook nog wel eens zeggen, ja, je moet misschien tegen Nederland in de 15e, 16e eeuw aankijken, zoals je nu tegen Oekraïne aankijkt. Ook zo'n grensland waarvan je steeds kunt afvragen, waar hoort het nou eigenlijk? Is het nou Polen? Is het nou Rusland? Waar ligt het eigenlijk? Was dat bij ons ook zo?
Ja, ik denk dat je daar wel wat van kunt zeggen, dat het wel vergelijkbaar is. En het aardige is natuurlijk om op Europese kaarten te kijken, kaarten van Nederland die in andere Europese landen gemaakt zijn, hoe Nederland daarin gedefinieerd wordt. En soms zie je niet eens dat het Nederland is. Maakt het deel uit van het Duitse Rijk of trekt Frankrijk de grenzen gewoon door tot aan de Waddenzee. He, dat zegt genoeg, denk ik.
Prachtig land dat Nederland, hè? Ons land, maar op Europese schaal zou je kunnen zeggen, eigenlijk met het blote oog niet waarneembaar.
Zo is het.
Nederland is natuurlijk toch wel meer dan dat historische bedrijfsongeval. En je zou in ieder geval kunnen zeggen dat in dat Nederland, dat zo'n beetje nu zo'n 450 jaar bestaat, is ook altijd discussie over wanneer het dan begonnen is. Wij hebben in onze atlas een heel formeel moment gekozen voor het officiële begin van Nederland, namelijk het jaar 1588, waarin nadat die opstandige noordelijke Nederlanden een zoektocht hadden gedaan, hè, zo hadden die Spaanse koning afgezworen, ze deden een zoektocht naar, is er nog misschien ergens toevallig een andere vakante vorst, of een nog regerend vorst, die de soeverein van Nederland zou willen zijn. We hebben een Franse prins geprobeerd, werd helemaal niks. Koningin van Engeland, Elisabeth I, de Virgin Queen, hebben we ook nog een tijdje geprobeerd, werd ook helemaal niks. En toen is er een staatsman geweest, ook daar zijn best veel straten naar genoemd, Johan van Aldebarneveld, die het er maar eens op aangestuurd heeft. Joh, laten we dat nou even allemaal laten zitten, al die soevereinen. We beginnen voor onszelf. We zitten al in Den Haag. En we nemen de soevereiniteit maar voorlopig eens even zelf op ons. Als een soort tussenmaatregel. Maar je zou kunnen zeggen een tussenmaatregel die toch dik 200 jaar duurde. Maar Paul, dat was misschien, als je het heel goed bekijkt, niet echt een brede Nederlandse uitvinding, maar toch eigenlijk een beetje een Hollandse uitvinding, toch?
Ja, dat denk dat je dat wel kunt zeggen. Holland was natuurlijk al het belangrijkste gewest. De Staten-Generaal in de opstandige tijd vergaderden op verschillende plekken, maar ze lagen wel bijna allemaal in Holland. Ja, soms ook even in Antwerpen en Gent, maar anders toch wel in Delft of Den Haag. En Holland was gewoon verreweg het machtigste gewest in die tijd van eind van de 16e eeuw, toen onze opstand wat vorm begon te krijgen.
Hey, en vervolgens, we schrijven daar ook in onze eerste atlas over, volgens mij was dat een prent die jij heel enthousiast aandroeg. Vervolgens werd er gevochten. Holland vocht zich nog een beetje een soort gebied eromheen en dat noemden ze de tuin. Leg dat nog eens uit.
Ja, want tuin is eigenlijk dat kennen wij natuurlijk, een stuk grond waar allemaal plantjes in groeien, maar een tuin is eigenlijk een afscheiding. Dus de afscheiding van het gebied waar je nu ook plantjes liet groeien, maar waar je ook andere dingen mee af kunt scheiden. En Holland wilde zijn tuin zo ver mogelijk uitbreiden en daar de invloed op houden. En zo is volgens mij die naam de tuin van de Republiek tot stand gekomen.
Maar dan zouden ze eigenlijk kunnen zeggen dat het feit dat allerlei andere niet-Hollandse gebieden nu bij Nederland hoorden, dat dat te danken is aan het feit dat Holland een tuin nodig had. Een soort afscheiding van de rest.
Ja, zo zou je het kunnen zeggen. En natuurlijk, de steden speelden daar een belangrijkste rol in. De Hollandse steden met name speelden een belangrijkste rol. Maar de andere gewesten hadden op een gegeven moment ook wel door van ja, we kunnen ons beter maar aansluiten bij die opstand die door Holland geïnitieerd was en meedoen. Daar hebben we waarschijnlijk ook financieel economisch het meeste aan.
Ja, maar heeft niet iedereen zich vanzelf aangesloten. Ik denk even aan Brabant en Limburg.
Nee, precies. Die lagen nog te dicht bij het gebied van de Spaanse koning en werden daarom ook maar als veroverd gebied beschouwd. En hadden ook niks te zeggen verder zelf.
Hadden niks te zeggen?
Nee, alles werd vanuit Den Haag bestuurd.
Nou ja.
Dus er was een raad van Brabant die zorgde voor het bestuur in Brabant. Waar ook dan natuurlijk het katholicisme verboden werd.
De binnenlandse kolonie eigenlijk.
Eigenlijk wel, ja. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja.
Is daar ook de bron van dat misverstand tussen, eigenlijk tot op de dag van vandaag, door elkaar halen van die woorden Holland en Nederland?
Ja, dat zou best wel eens kunnen. Ik heb er nooit een studie naar gedaan, maar ik denk dat dat wel van belang is dat als men in het buitenland was en er waren mensen uit Nederland waar ze mee te maken kregen, dan kwamen ze vaak toch wel uit Holland. En zeker in de tijd van de Republiek was Holland het belangrijkste gewest. Dus dan ging het vaak over Holland. En dacht men, oh, dat is dat gebied daar aan de Noordzee. Niet beseffend dat het ook wel eens uit Groningen of Zwolle of Arnhem of Nijmegen kon komen.
Het is een beetje hetzelfde dat als je tegen een Schot zegt dat je het zo leuk vindt om bij hem in Engeland op bezoek te komen. Ja. Dat hij zegt, nou, maar u bent hier in Schotland.
Ja, precies. Dat vooral, denk ik. Ja. En ik denk ook dat Holland natuurlijk makkelijk in het oor ligt. Hè. Je kunt het makkelijk uitspreken als buitenlander. En dat zal zeker een rol gespeeld hebben. Zeker in de meer recente tijd ook. Is Holland veel makkelijker uit te spreken en te vertalen dan Nederland.
Nou ja, kijk, jij zei, ik heb er geen studie van gemaakt. Ik heb ter voorbereiding van onze eerste atlas nog wel eens met name naar buitenlandse gedrukte kaarten uit de 17e, 18e eeuw gekeken. Daar dus wel een beetje een soort studie van gemaakt. En daar vond ik altijd toch wel heel fascinerend om met name nogal wat Franse, maar ook wel wat Engelse kaarten te zien. Waarop dat toenmalige gebied eigenlijk werd opgedeeld. Hè, die oude Nederlanden, dat grotere Nederlandse gebied, wat je in feite globaal zou kunnen zeggen, huidig Noord-Frankrijk en de hele Benelux. Dat werd op die kaarten eigenlijk een beetje opgedeeld in drie gebieden. Namelijk de Franse Nederlanden, nou, die liggen nu in Noord-Frankrijk. De Spaanse en later de Oostenrijkse Nederlanden, dat is het huidige België en Luxemburg. En nou komt hij, de Hollandse Nederlanden. Ja, en dat is dan dat huidige Nederland. Dus het buitenlanders, die toenmalige mogendheden, die zagen geen Nederland, die zagen Holland, een tuin omringd door de Hollandse Nederlanden.
Ja. Nou, mooier voorbeeld kun je eigenlijk niet geven dan deze kaart. Het is precies zoals het is.
Dat is toch, je zou dus kunnen zeggen, ja, Nederland, de Hollandse Nederlanden. En daar, je zei net al eens even iets over dat veroverde gebied werd omgegaan. Hè? Daar hadden we een prachtig woord voor, de generaliteitslanden. Klinkt heel chic, maar wat betekende, nog even goed uitleggen, wat betekent dat nou ook alweer, generaliteitslanden?
Generaliteit betekent dus eigenlijk dat het rechtstreeks onder het gezag van de Staten-Generaal stonden.
Dat klinkt voor ons als democratische denkers best chic.
Ja, maar dat was het natuurlijk niet. Want de Staten-Generaal, dat waren vertegenwoordigers van vooral Holland, maar ook van de andere zes gewesten. Drenthe telde ook niet mee, want daar wonen veel te weinig mensen. En onder die Staten-Generaal was eigenlijk een raad van staten als een soort uitvoerend college van die gewesten. Dus eigenlijk werd Brabant en Limburg land... rechtstreeks onder de generaliteit, onder de Staten-Generaal. En feitelijk hadden ze dus zelf niks te zeggen.
Maar, en zijn denk ik nog andere gebieden, hè? Waar misschien wel zo'nzelfde afstand tot dat Haagse bestuur zat. Ik denk even in het oosten van Nederland, waar ze in wat voor Hollanders een rampjaar was, 1672, nog net niet de vlag uitstaken toen de bisschop van Münster binnenkwam. Maar ze vonden het wel mooi dat er weer een bisschop binnenkwam.
Precies, ja. En die was katholiek. Dus in Twente kwam dat wel goed uit. Want daar wilden ze graag katholiek blijven. Hè? Want dat waren ze ook lang. Ze waren ook lang onder Spaans gezag gebleven.
Die voelden zich misschien ook wel door die Hollanders bezet, zal ik maar zeggen.
Precies, ja. En hadden in ieder geval een grote afstand daartoe.
Je zou dus misschien wel kunnen zeggen, we zeggen in onze eerste atlas, dit is het verhaal van hoe Nederland zichzelf bijeen heeft geraapt, maar je zou die titel ook kunnen maken hoe Holland zichzelf een tuin heeft verschaft en daar toch even op een iets andere manier mee om is gegaan dan in het eigen Holland.
Ja, ik denk dat het wel zo is. En daar zit misschien ook nog wel de basis voor heel veel wrevel in de wat men dan de regio of de periferie noemt. Hè. Dat je zich afzetten tegen wat er in Holland allemaal bedacht en gedaan wordt. En dan zeggen we, ja, maar dat is onze wereld helemaal niet. Dat is Hollands, maar daar hebben wij in het oosten of het noorden of het zuiden helemaal niks mee.
Daar gaan we dan zo even over verder. Paul, je trok net dat Holland versus regio gevoel een beetje door naar het heden. Holland, hup, Nederland, hup. In de KLM-vliegtuigen ligt de Holland Herald, niet de Netherlands Herald. Dus dat Holland en Nederland, dat speelt ons nog maar steeds parten. En je had volgens mij net ook nog even een ander voorbeeld in het hoofd. Toen je zei, ja, daar zit ook nog wel eens een beetje gevoel van onvrede. Zo hier en daar.
Ja, nou, die onvrede zie je natuurlijk op het ogenblik heel erg in de discussie over de stikstof. En over wat er met de boeren moet gebeuren in Nederland. En daar heb je dus, ja, die boeren zitten niet in Holland. Die zitten allemaal in de regio's, in de periferie. Dus als zodanig is het een heel actuele discussie die nu gevoerd wordt en die eigenlijk nog steeds terug te voeren is op de, hoe moet ik het, dat is een beetje moeilijk te zeggen, de Holland aan de ene kant en de rest van het land aan de andere kant. En dat, ja, die zit er al heel lang. Heeft zich ook een beetje ontwikkeld met de stedelijke geschiedenis, hè, waar wij in onze stadsatlas ook aandacht aan besteden. Dat de steden natuurlijk vooral in het westen van het land, in Holland, lagen. En daar hun positie versterkten, uitbouwden, steeds groter werden, steeds machtiger werden. Internationaal een rol gingen spelen. En dat was met de andere steden veel minder natuurlijk. Dus daar zit, daar creëer je eigenlijk, is die tegenstelling ook al een beetje gecreëerd.
Ik vond dat het ontzettend bijzonder om in de periode dat ik bij Amsterdamse of bij Haagse organisaties werkte, op allerlei plekken in het land te mogen zijn en die Amsterdamse of Haagse organisatie te vertegenwoordigen. Maar vooral als ik dan in Limburg kwam, was die meneer uit Holland aangewezen. Ja. In Limburg is dat gevoel volgens mij nog het allersterkst. Of herken jij het ook in het oosten en het noorden?
Ja, Limburg is wel begrijpelijk, want Limburg is het ook laatst bij Nederland gekomen. Hè? Dat is echt een 19e-eeuwse ontwikkeling pas geweest.
Het is een beetje als die jonge voetballers bij All-Star, zo'n heel elftal en er kwam er eentje het laatste bij.
Ja, precies. Limburg heeft voor een deel ook nog lang deel uitgemaakt van de Duitse Bond. Maar dat kunnen we ons ook niet voorstellen. Ja, dat
van de Duitse Bond?
Dat was een samenwerking van een aantal staten in Duitsland, länder in Duitsland. Die vormden een bond en daar hoorden Limburg en Luxemburg ook bij. Ja. Je kunt het je niet meer voorstellen in deze tijd.
Maar... En wanneer hebben we het dan over?
Volgens mij is dat geëindigd in 1869. Toen nieuwe Duitse Rijk tot stand kwam.
Nog een 150 jaar geleden.
Ja, dat is heel, heel recent.
Dus wat betreft, Limburg in Duitsland.
Ja, wat dat betreft is die opmerking over dat de Limburgers het altijd nog een beetje moeilijk hebben, is wel begrijpelijk, omdat ze er heel laat bijgekomen zijn. Maar je proeft het ook als je in het oosten en in het noorden van het land bent, dan is Den Haag wel heel ver weg. En ik woon in het noorden en ik heb heel veel de opmerking gehoord. De weg naar Groningen is twee keer zo lang als van de weg van Groningen naar Den Haag. Voor het gevoel ligt het allemaal heel ver weg en moet je een heel eind reizen. Terwijl de Groningers of de Twenten of de Maastrichters er geen punt van maken om naar het westen van het land te reizen.
Ja, en jij, hè, want ik heb in de afgelopen jaren natuurlijk zeer intensief met jou samengewerkt bij het maken van die atlassen. Jij zegt volgens mij nog steeds thuis als je, als wij elkaar ontmoeten, dat je naar het westen gaat. Hè?
Ja. Ja, zeker. Ja. Ik zeg niet dat ik naar Holland ga.
Nee.
Nee, ja, westen des lands.
Ja. Het westen des lands. Dus ja. Maar dan is het dus eigenlijk nog steeds zo dat je het westen en de rest van het land hebt.
Ja, zeker. Dat is een ander gebied. En het westen komt wel steeds dichterbij. Want niet alleen doordat natuurlijk het vervoer steeds makkelijker wordt, maar ook omdat veel meer mensen de Randstad gaan ontvluchten geleidelijk aan. Al dan niet gedwongen, omdat ze er geen huis meer kunnen krijgen. Dus de grens van het westen schuift geleidelijk meer richting de Veluwe. Richting de Flevoland. En ook meer richting Brabant natuurlijk. Want dat wordt ook steeds drukker en groter. En daarmee wordt Holland steeds groter.
Zullen we ook nog eens heel even, ook daar hebben we best vrolijke gesprekken over gehad met elkaar. Want een van onze atlassen, de recentste, gaat over het water. En je zou kunnen zeggen, er lopen eigenlijk twee waterscheidingen door Nederland. De ene waterscheiding is die van de grote rivieren, boven de rivieren en bezuidende rivieren. Even heel grof gezegd, de oude republiek en het generaliteitsgebied. Dus iets te kort de bocht, hè, want Zeeland, nou ja, enzovoort. Maar dat is de ene waterscheiding, de Noord-Zuid. Maar er is ook nog een andere waterscheiding, de nullijn, boven NAP en beneden NAP. Die loopt als een soort diagonaal dwars door het land. Ja. Laag Nederland en hoog Nederland.
Ja.
Welke vind jij nou het meest relevant?
Dat is een lastige. Ik denk dat ik ze wel allebei heel interessant vind.
Dan nemen we ze allebei.
Ja, ik denk ze allebei. De scheiding bij de grote rivieren is natuurlijk van belang geweest, omdat wij ons daar, als we daar verkeren, ons realiseren, wij wonen in een delta. En die begin van die delta komt bij Lobith ons land binnen. En dan verspreidt het zich. En daar hebben wij heel veel baat bij gehad. Omdat het een ideale economische manier van transport was. Maar natuurlijk ook een groot gevaar met al de watersnoden die wij in de eeuwen daarin gehad hebben. Maar minstens zo interessant is de hoog-laag scheiding. En ik herinner mij de kaart die wij in ons later atlas hebben opgenomen van professor Blink, die een kaart maakte van woest Nederland. En ik denk, ja, woest Nederland.
Van wanneer dateert hij ongeveer?
Die dateert van omstreeks 1900. En daarin geeft hij aan wat volgens hem woest Nederland is. En wat zien we? Dat is volgens hem het gebied dat zich uitstrekt vanaf Groningen. Dan, waar de stad Groningen, dus niet het boven, ten noorden van Groningen, maar de stad Groningen, zuidwaarts, door Drenthe, Overijssel, de Veluwe, Brabant en Limburg. Dat is
de hoge gronden.
Dat is woest Nederland, de hoge gronden dus. En dan kun je natuurlijk denken, ja, wat is dan woest? En ik denk dat je kunt zeggen dat hij ermee bedoeld heeft. Het zijn de zandgronden, het zijn de ontgonnen veenkoloniën, het zijn de bossen en dergelijke. Alles wat niet op klei ligt, dat noemt hij woeste grond. Maar die scheiding is wel heel mooi. En dat het eigenlijk ook een soort mentale scheiding in Nederland is geweest. En daarom is die, vind ik die kaart zo mooi. Omdat hij dat precies weergeeft. En wij hebben als min of meer als schijntje er wel eens naast gezet, de kaart van Kim Cohen, die Nederland schetst in 2100, of 2150 geloof ik zelfs. En wat zie je? Het westen van Nederland, de klei is onder water gelopen. En het enige gebied wat nog bewoond wordt, dat is het voormalige woest Nederland van Hendrik Blink.
Ja, ik zit naar jou te luisteren en ik hoor alle discussies die we daarover gehad hebben. En dan, nou ja, dan concludeer ik toch maar even volgens mij met de luisteraar dat jij die nullijn toch net iets interessanter vindt. Hè, dus dat verschil tussen hoog en laag. Dan die rivieren. Over die rivieren komen we nog wel te praten als we het over de wateratlas hebben. Maar die nullijn, die delta, die dus bestaat uit een beetje hoger grond voor de ene helft en een beetje lager grond dan de andere helft, ja, die is in het verleden van belang geweest als het gaat over economische ontwikkeling, ontginning. En die zou in de toekomst, als je kijkt naar de ontwikkeling van de waterspiegel, nog wel eens heel belangrijk kunnen gaan worden. Dus die waterscheiding, dat is misschien nog wel een interessantere dan die rivierscheiding. Brengt ons, denk ik, tot de conclusie van deze aflevering, waarin we onze Atlas-serie introduceerde. Je kunt op ongelooflijk veel manieren aankijken tegen Nederland. Er zijn allerlei niveaus en allerlei brillen die je kunt opzetten om dat hele dichtbevolkte gebiedje in de punt van West-Europa ergens op de grens tussen de Franse invloedssfeer aan de ene kant en de Duitse invloedssfeer aan de andere kant en permanent bedreigd of gecoacht door dat Britse eiland daar tegenover ons. Je kunt op allerlei verschillende manieren naar dat land kijken. Je kunt het zien als een historisch bedrijfsongeval. Je kunt het zien als een enorme economische motor. Je kunt het zien als een setje, laten we zeggen, min of meer onafhankelijk van elkaar functionerende landstreken. Daar gaat onze streekatlas over. Je kunt het zien als een van de dichte stedelijke gebieden, daar gaat onze stadsatlas over. En onze meest recente wateratlas laat nog weer eens even zien dat je die prachtige Nederlandse delta vooral ook kunt bezien als de plek waar je nu eens droge voeten hebt, dan weer eens kopje onder zou kunnen staan, maar waar altijd enorm veel dynamiek en ontwikkeling is.
Je luisterde naar Nederland op de kaart. Als je meer wilt weten over een van de historische atlassen, ga dan naar www.wbooks.com.